Welkom. Ik heb het voorrecht om de aftrap te geven van deze bijeenkomst. Het is een bijeenkomst van het Montesquieu Instituut, zoals jullie kunnen zien. En het is een evenement wat. Sorry, ik moet beter in de microfoon praten. We zijn hier naar aanleiding van het boek van Luc Verheijden, die hier ook aanwezig is. De zoektocht naar de feiten. Nou, de titel is mij natuurlijk echt op het lijf geschreven, want journalisten zoeken naar feiten. Tenminste, zouden ze moeten doen. Dus ik vind het heel leuk dat ik hier bij mag zijn. Het is een fascinerend boek, het is een veelomvattend boek. Het is een boek dat over alles gaat. En het is ook een zeer actueel boek, kan ik wel zeggen. Want de afgelopen week hadden we het hele stikstofdossier wat weer is gaan opspelen. En wat zie je daar gebeuren, zoals in heel veel dossiers in Den Haag, de feiten worden betwist. En daar ontstaat dus heel veel discussie over. Van kloppen die modellen wel? Zijn de intenties van de betrokken politici wel zuiver? Etcetera, etcetera. Dus het is juist een boek wat nu gelezen zou moeten worden, denk ik. Het is inderdaad wel een thema wat gewoon aan zo'n beetje alles raakt wat nu gaande is in Nederland. Dat maakt het wel ingewikkeld, maar daarom ben ik heel blij dat Luc Verheijden nu een korte introductie gaat geven over zijn boek. En hopelijk worden we daar allemaal wijzer van. En daarna gaan we verder met een panel om hierover te spreken. Dat ga ik straks voorstellen. Ze zitten nu al netjes op de eerste rij, maar we beginnen met Luc, dus ik nodig je uit om hier te gaan staan.
Ja, dank jullie wel.
Goed.
Heel fijn dat ik hier vandaag mag volgen. Brengt feitenvrije politiek onze democratische rechtsstaat in gevaar? Op het eerste gezicht misschien een overdreven alarmistische vraagstelling. Maar helaas is hij actueler dan ooit. Wat nog maar kort geleden onvoorstelbaar leek, is inmiddels voorstelbaar. Als we niet meer integer en respectvol in gesprek kunnen komen over de feiten, kunnen we terechtkomen in een toestand van onbeheersbare chaos, onrecht en geweld. Ik begin mijn boek met een eenvoudig voorbeeld. In 2019 stuurde Marjolein Faber, de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PVV, een tweet de wereld in. Het ging over een steekpartij op een terras in Groningen. Volgens Faber had de verdachte een Noord-Afrikaans uiterlijk. Maar twee slachtoffers van de aanval spraken dat Noord-Afrikaans tegen. Het ging volgens hen om een witte man met grijs krullend haar. Zoiets als de auteur van het boek wat wij vandaag bespreken. De politie bevestigde de lezing van de twee slachtoffers, maar Faber weigerde de tweet te verwijderen. Ook toen zij door een journalist die op werd aangesproken, hield zij voet bij stuk. Mijn tweet klopt. Het is een ogenschijnlijk onschuldig voorbeeld, maar daarvan zijn er tegenwoordig velen. Zij worden vaak benoemd als post-truth of fact-free politics. In die termen klinkt afwijzing door. Politici die zich niet aan de feiten houden, overtreden de Haagse spelregels en moeten terecht worden gewezen. Maar dat is, zo schrijf ik in mijn boek, te simpel geredeneerd. Wat zijn immers de feiten en wie stelt deze vast? Zijn de feiten niet altijd al en per definitie voorwerp van politieke strijd? Maar de term fact-free politics is misschien ook een beetje balinerend. Wie dat etiket gebruikt, gaat voorbij aan wat er in de samenleving leeft. Het geloof in complottheorieën en evidente onwaarheden hangt samen met het diepe wantrouwen bij bepaalde groepen burgers jegens wat zij beschouwen als de corrupte elite, de journalistiek, de rechterlijke macht, de politiek en de wetenschap. Dat is een ernstig probleem dat we uiterst serieus moeten nemen. Sociale media spelen bij de verspreiding van desinformatie een cruciale rol. Hoe desastreus de gevolgen kunnen uitpakken, hebben we gezien in de Verenigde Staten. Ondanks herhaalde verklaringen van onafhankelijke toezichthouders dat de presidentsverkiezingen van 2020 eerlijk waren verlopen, werden met steun van toen president Donald Trump aanhoudend berichten over grootschalige verkiezingsfraude online verspreid. Na een opruimende toespraak van Trump bestormden tienduizenden aanhangers Capitol Hill en er vielen 5 doden. Congresleden konden maar net in veiligheid worden gebracht. Deze geweldsuitbarsting kwam niet uit de lucht vallen. Via Twitter heeft Trump zijn bijna 89 miljoen volgers destijds jarenlang dagelijks met talloze feitelijke onjuistheden overvoerd. Dat heeft niet verhinderd, en er wellicht zelfs aan bijgedragen, dat in 2020 opnieuw veel Amerikaanse kiezers op Trump hebben gestemd. 74 miljoen, meer dan bij zijn verkiezing in 2016. Deze gebeurtenissen zijn, vind ik, een niet mis te verstaande waarschuwing. De verspreiding van complottheorieën op het internet kan overlopen in geweld op straat. En misschien was dit nog maar het begin. Trump en zijn door hem beheerste Republikeinse partij maken een aanmerkelijke kans om terug weer aan de macht te komen. En laten daarbij bijna geen enkel middel onbeproefd. Uiteraard was Capitol Hill ook bij ons groot nieuws. Er is toen wel opgemerkt dat het in Nederland met zijn parlementaire democratie en zijn meerpartijenstelsel zo'n vaart niet zal lopen. Onwaarheden en leugens zijn van alle tijden en komen ook in een democratie nu eenmaal voor. Kortom, what's new? Die stelling is echter te simpel en gevaarlijk naïef. Een belangrijke nieuwe factor is, ik noemde het al even, de slagkracht van de sociale media. Het vuur van de sluimerende maatschappelijke onvrede blijkt fors te worden aangewakkerd door misbruik van steeds verfijndere digitale technieken en strategieën. Die zijn erop gericht om bij burgers twijfel en verdeeldheid te zaaien. En dat kan bij ons ook een giftig mengsel opleveren. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, de NCTV, heeft recent naar aanleiding van de coronacrisis gewezen op de effecten van desinformatie en complottheorieën via de sociale media. Het versterkt polarisatie en leidt tot verharding, intimidatie en geweld. Dat is wat we ook in Nederland zien. De digitale en fysieke bedreigingen nemen ook bij ons sterk toe. Volgens de NCTV kan dit de opmaat zijn naar verdergaande radicaliseringsprocessen. De vraag is natuurlijk, hoe moeten wij onszelf hiertegen beschermen? Hier is allereerst het concept van de zogeheten weerbare democratie van belang. We hebben het recht en de plicht om onszelf te verdedigen tegen aanvallen van binnenuit en van buitenaf, die de democratische rechtsstaat wezenlijk bedreigen. De staatscommissie Remkes heeft in 2018 daartoe voorstellen gedaan. Zij pleit onder meer voor een wet op de politieke partijen. Deze zou naast strenge regels voor partijfinanciering en partijverboden ook politieke micro-targeting moeten reguleren. Het beperken en transparant maken van digitale politieke campagnes en advertenties. Deze problematiek, zo weten wij, speelt over de grenzen heen. Bekend zijn de pogingen van buitenaf om via micro-targeting de Amerikaanse presidentsverkiezingen te manipuleren. En dat kan ook bij ons gebeuren. Om de samenleving hiertegen te beschermen is het onder meer nodig ook de inlichting- en veiligheidsdiensten en andere overheidsinstanties juridisch en praktisch in positie te houden. En ook het strafrecht kan een rol spelen. Zo wordt een wetsvoorstel voorbereid dat doxing, het publiceren van persoonsgegevens om mensen in hun privésfeer te intimideren, strafbaar gaat stellen. Last but not least zijn de schijnwerpers gericht op de big tech bedrijven. Met hun businessmodel sturen zij sterk op informatie en oefenen daarmee veel invloed uit op het politieke debat. Kwaliteit en transparantie staan daarbij niet voorop. In een verbluffend tempo heeft de Europese Unie recentelijk wetgeving tot stand gebracht die beoogt deze problemen enigszins het hoofd te bieden. Al deze maatregelen om de democratische rechtsstaat te beschermen zullen echter, hoe belangrijk op zichzelf ook, naar mijn overtuiging niet genoeg zijn. In mijn boek betoog ik dat we dieper zullen moeten gaan om verrotting van binnenuit te bestrijden. Een slakend proces van staatsrechtelijke verrommeling en fragmentatie dat ons stelsel ernstig bedreigt. Om dat te illustreren verwijs ik in mijn boek een aantal keren naar mijn oud-collega Kees Schuit. Deze heeft de democratische rechtsstaat gekenschetst als een beheerste oplossing voor het probleem van eenheid en veelheid. De gemeenschappelijke eenheid van eensgezind samenleven in een natiestaat en de veelheid van uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen, waarden, ideologieën en overtuigingen. Het laatste, de veelheid, dreigt het eerste, de eenheid, geleidelijk te overwoekeren. We leven steeds meer, zo lijkt het, in autonome werelden die niet meer met elkaar in verbinding staan. Werelden waarin iedereen vanuit zijn eigen waarheid leeft en handelt. Die fragmentatie zien we ook terug in de werking van het staatsbestel. In mijn boek wijs ik, heel kort samengevat, op de invulling van het begrip representatie als de behartiging van deelbelangen, de zogeheten spreekbuisdemocratie, waardoor de partijendemocratie steeds verder erodeert en vooral burgers profiteren die zich het beste weten te organiseren. De totstandkoming van wetgeving die niet of te weinig gebaseerd is op de werkelijkheid van de uitvoering en waarbij de denk- en leefwereld van bepaalde groepen burgers gemakkelijk uit het oog wordt verloren. De toename van onafhankelijke overheidsinstellingen, het woud der onafhankelijken, die ieder vanuit een specifiek deelbelang en een beperkte blikrichting functioneren en steeds zwakker met elkaar in verbinding staan. En tenslotte een steeds dieper wordende kloof tussen de politieke en de ambtelijke wereld. Werelden die gedreven worden door gesegregeerde percepties van de feiten en die door onderling wantrouwen niet meer goed bij elkaar kunnen worden gebracht. Deze processen van politieke en bestuurlijke fragmentatie, die in hun onderlinge samenhang vaak onopgemerkt blijven en die gepaard gaan met verrommeling van grondwettelijke concepten en staatkundige spelregels, tasten het gezag en de legitimiteit van de overheid in de kern aan. Die afnemende legitimiteit zit niet alleen aan de inputkant, maar ook, of misschien juist vooral, aan de outputkant. De overheid levert niet meer altijd en vaak te laat. De analyse van Jesse Frederik van de toeslagenaffaire laat zien dat daarvoor niet gemakkelijk één oorzaak, laat staan één schuldige, is aan te wijzen. We maken in gezamenlijkheid eerst brokken en krijgen vervolgens de problemen niet goed meer opgelost. Buitengewoon schrijnend en schadelijk is dat de effecten daarvan onevenredig vaak bij bepaalde groepen burgers neerslaat. Er is een steeds verder groeiende ongelijkheid. Dat heeft ook met de feiten te maken. Uit onderzoek van onder meer Casper van den Berg en Annemarie Kok komt naar voren dat de feiten die samenhangen met problemen die zich in bepaalde regio's of bij bepaalde bevolkingsgroepen voordoen, niet altijd goed of te laat doordringen in de politiek en bij het bestuur. We zien dat keer op keer ook terug in de rapporten en jaarverslagen van de Nationale Ombudsman. De bestaande maatschappelijke onvrede is, denk ik, voor een niet onbelangrijk deel daardoor te verklaren. Het is niet gemakkelijk om aan te geven hoe deze neerwaartse spiraal moet worden doorbroken. In mijn boek blijf ik de hoop vestigen op het nog steeds robuuste stelsel van checks en balances, waarin publieke instituties en maatschappelijke actoren, de media, de wetenschap, maatschappelijke organisaties, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid proberen te komen tot een gemeenschappelijk beeld van de feiten. Dat is een kwetsbaar proces dat altijd onvolkomen zal zijn en waarvan de kwaliteit afhankelijk is van de ruimte die we elkaar gunnen voor twijfel, voortschrijdend inzicht en publiek debat. Daarvoor is echter wel cruciaal dat we een politiek en maatschappelijk klimaat in stand weten te houden, waarin basaal vertrouwen, gematigdheid en respect voor minderheden en individuen overheerst. Een overheid die zijn burgers fatsoenlijk behandelt. En politici die precies daarin het goede voorbeeld geven. Als we kijken naar de gebeurtenissen en de debatten van het afgelopen jaar, dan bestaat hier, laat ik mij gematigd uitdrukken, veel ruimte voor verbetering. Ik rond af. We leven op dit moment in een democratische rechtsstaat waarin geldt wat Menno ter Braak in 1937 in zijn essay Het Nationaal Socialisme als rancuneleer al schetste. Ik citeer: bevel, propaganda, leugen en constructie vindt men ook in de democratische samenleving, maar altijd in de schaduw van kritiek, gedachtenwisseling, waarheid en tegenonderzoek. Het is die oprechte en integere belangstelling voor de feiten die in een democratie essentieel is. Essentieel omdat het de kern raakt van onze vrijheid, maar ook omdat we de grote problemen van deze tijd zonder de feiten niet opgelost krijgen. Daarin ligt, zo besluit ik mijn boek, onze gezamenlijke opdracht.
Ja, ik ben dus dusdanig onder de indruk van het panel wat ik vandaag mag leiden, dat ik tot mijn eigen stomme verbazing vergeten ben te zeggen wie ik ben. Maar ik ben dus Stefan Alonso van NRC. U luisterde net naar Luc Verheij, staatsraad bij de Raad van State, afdeling advisering en bijzonder hoogleraar ook. En dan wilde ik graag naar voren roepen Janneke Gerards. Janneke is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in Europese en nationale grondrechten. Dus Janneke, alsjeblieft, kom erbij zitten. Reinier van Zutphen, sinds 2015 de nationale ombudsman, heeft diverse functies in de rechterlijke macht, vervult een echte rechter, zoals hij zelf zegt, toch?
Vroeger.
En Angelien Eysink, voormalig Kamerlid van de PvdA, 14 jaar defensiewoordvoerder, was voorzitter van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en is ooit begonnen in het onderwijs. Neemt u alsjeblieft plaats.
Wil je dat op laten zeggen of toch dat in mijn binnenzak?
Alsjeblieft, ga je gang. We klappen even af met Reinier die wat gaat zeggen hier. En dan gaan we in debat
met elkaar. Dat was het plannetje, of niet?
Ja, dat was ook een
plannetje. Niet het feestje nu al verstoren.
Nee, alles gaat mis vandaag. Dus,
heel goed. Luc, wat een mooi boek. Laten we daarmee beginnen. En ook wel een moeilijk boek. Het is niet eens zo heel dik. Maar ik heb er wel heel veel tijd voor nodig gehad om het goed te begrijpen. En ik ben nog niet eens zover dat ik zeg dat ik het allemaal goed begrepen heb. Dus ik zou het liefst over al die hoofdstukken wat zeggen, maar dat doe ik niet. Ik zeg een paar dingen over hoofdstukken waarvan ik denk dat ik daar een beetje verstand van heb. Die goede rechter, wat je net zei, goed heeft verschillende betekenissen natuurlijk. Hè? Dus ik ben gewoon, nou ja, goed in de zin van bekwaam, dat moeten we nog maar afwachten. Maar toch wil ik uit die periode wel een paar dingen naar voren halen, omdat dat gaat over de feiten. En toen ik de titel zat te zoeken, dat heb ik eigenlijk vanaf mijn 18e ben ik niet anders aan het doen dan zoeken naar de feiten. En die zoektocht die houdt nooit op, want er komen steeds nieuwe situaties en er zijn nieuwe omstandigheden en er zijn nieuwe problemen die om feiten vragen. En een van de eerste dingen die ik opschreef toen ik hier wat mocht zeggen, en ik denk daar moet toch een paar aantekeningen bij maken, toen dacht ik, wat is dat nou eigenlijk, de feiten? Wat zijn dan de feiten? En is het zo dat wij vaststellen wat de feiten zijn, Of stellen we dat samen vast wat de feiten zijn? Met andere woorden, zijn feiten er? Of zijn feiten feiten omdat wij dat samen zo hebben beslist? Dat is best wel een belangrijke vraag. Een van de allereerste zaken die ik deed, we begonnen over dat rechterschap. Dat ging over een meneer en een mevrouw die wilden van elkaar af, een echtscheiding. En er was ook een muntenverzameling in het spel. En meneer zei dat de muntenverzameling bij mevrouw was. En mevrouw zei dat de muntenverzameling bij meneer was. En ik wist dat natuurlijk niet, waar die muntenverzameling was. Dus ik dacht dat ze wel allebei een bewijsopdracht geven. Meneer bewijst dat ze bij mevrouw zijn en mevrouw dat ze bij meneer zijn. Dan komen we er wel uit. En geen van twee hebben ze dat bewijs geleverd. Dus volgens allebei was er een muntenverzameling. Ze konden niet bewijzen waar die was. En mijn constatering in het volle was, er is dus geen muntenverzameling.
Maar wat is nou het feit? Wat is nou het feit?
Dus dat brengt mij bij ook wel weer een beetje een rechterlijke spiegeling, waarbij we toch vaak zeggen, ja, feiten, wat staat er nou eigenlijk vast? En dat is vaak, als je het in vonnis leest, enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende weersproken. En dan zijn het feiten geworden. Dus wij maken ook de feiten. En zo heb ik jouw boek ook gelezen. Feiten zijn er niet, feiten worden gemaakt. En feiten worden, als het goed is, in onderling overleg gemaakt. Op tegenspraak, op andere manieren. Maar feiten zijn geen feiten. En dat is een stuk van Glastra van Loon, wat ik ooit een keer heb gelezen en erop nageslagen heb, weer opnieuw. Ik dacht, ik ga het u niet uitleggen, want ik snap dat zeker niet. Maar het ander boek wat wij moesten lezen in onze Rotterdamse gemeenschappelijke achtergrond, dat was in mijn jonge jaren een boek van professor Geurts en het heette Feit en Theorie. En dat is ook enorm belangrijk. Je hebt een theorie nodig om te kunnen begrijpen wat feiten zijn en hoe je feiten moet gebruiken. En ook dat komt in dit boek uitdrukkelijk aan de orde. En als ik verder nadenk over feiten en wat dat voor betekenis kan hebben, als we ze samen hebben vastgesteld en dan bijvoorbeeld op basis daarvan zouden moeten oordelen, dan zou ik nu het boekje van Freek Bruinsma nog eens aan moeten raden. De Hoge Raad van Onderen. En daar staat een prachtig verhaal in over het varkenspestarrest. Ik twijfel of dat ook zo'n geel 113 is. Ik denk het eigenlijk niet, want het is 111 in het verhaal van Bruinsma. Maar dat gaat over een boer die zou wel of niet geweten hebben dat zijn varken in een verdachte besmette toestand was en de hele veestapel, de andere varkensbende bij de buurman besmet zou hebben. En het hele arrest bouwt daarop voort op het feit dat, letterlijk op het feit dat de boer dat wel wist, of ja, en toen bleek later dat hij het niet wist. Maar het arrest geldt. Dus het feit was een feit en we weten achteraf dat het geen feit was. En is dat nou een kwestie van, post-truth fact? Misschien wel. Maar doet het af aan de conclusies die er getrokken zijn? Aan het belang van de uitspraak van de Hoge Raad? Op die manier kijk ik ook naar mijn eigen praktijk. Ik denk dat voor een ombudsman, en jij zegt er gelukkig over, Luc, in je boek. Ik heb natuurlijk gekeken, word ik geciteerd? Nou ja, ik sta er één keer in. Ja. Maar wel als het gaat over vertrouwen, dus dat is heel erg belangrijk. En Kiergangen staat erin, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar dat gaat echt over het vertrouwen en feiten. Er is dus, naar mijn opvatting, in mijn huidige rol, laat die rechter maar even zitten, in mijn huidige rol, de mensen met wie ik op kantoor werk, daar gaat het echt over het verband tussen vertrouwen wat mensen kunnen hebben in de samenleving, in elkaar, in de overheid, in de instituties, als de feiten kloppen. En de feiten kloppen, denk ik, alleen maar als we het er samen over eens zijn geworden dat dit de feiten zijn, of dat er iemand is die dat gezaghebbend kan vaststellen. En dat we ons vervolgens met het gezag neerleggen. Dus als iemand zegt, in jouw voorbeeld over Trump, er is geen fraude geweest, dat iemand die dat zegt het gezag heeft waardoor iedereen zegt, er is geen fraude geweest. Als ik opschrijf dat het mis is gegaan bij de toeslagenaffaire, in geen powerplay maar fairplay in 2017, dan zou het zo moeten zijn dat iedereen zegt, oké, maar dat gezag van die ombudsman, dat rapport en dat onderzoek wat hij gedaan heeft, dat accepteren wij als basis voor een feit. Dan is dat daarmee een feit geworden. Dat is voor het samenleven en het voortgaan van de samenleving van heel erg groot belang. En je had het even over de politieke arena en ook hoe het daar gaat met feiten en misschien ook wel tegenfeiten of betwiste feiten. Ik moest heel erg denken aan jouw boek toen ik vorige week in Friesland was en daar een meneer tegenkwam. Ik zal het verhaal kort maken. Het is nog droeviger dan ik eigenlijk kan vertellen nu. Maar het was een meneer die geraakt is door een toeslagenaffaire. Hij moest uiteindelijk 3000 euro terugbetalen. heeft zich gemeld voor die 30.000, de katshuisregeling. Die heeft hij ook gekregen. En nou wordt er eigenlijk gezegd als feit dat die meneer er 70.000 euro op vooruit is gegaan. Dat horen we ook in de politieke arena. Hij is eigenlijk wel heel erg goed weggekomen, wordt er nou gezegd. Dus dat met die meneer aan tafel. En hij had nog steeds problemen. Want wat niet bij de feiten staat, is dat de meneer vervolgens niet meer in aanmerking kwam voor opnieuw kinderopvangtoeslag. Dus de terugvordering had tot gevolg dat hij niet opnieuw een toeslag kon krijgen. Waardoor het huis wat hij gekocht had op het inkomen van hemzelf en zijn vrouw niet meer betaald kon worden. Omdat de vrouw, zijn vrouw, had het zelf kunnen zijn, maar zijn vrouw moest thuisblijven bij de kinderen. Want er was geen geld voor de opvang. Waardoor het huis onbetaalbaar werd. En waarna vervolgens die meneer in de schulden kwam, naar zijn schoonouders is gegaan, geld heeft geleend voor de hypotheek, om dat te kunnen betalen. En vervolgens, toen er werd gezegd, maar welke schulden zijn er nog meer? Ja, maar ik heb ook nog een schuld aan mijn schoonouders. Ze zeiden, ja, maar daar heb je geen notariële akte van. Daar is geen notariële akte. Met andere woorden, dat feit, want daarom vertel ik dit verhaal, dat feit wordt ontkend op basis van een regel. En toen dacht ik, hoe zit dat dan? Hoe kan het dat wij feiten ontkennen op basis van een regel? Dat is ingewikkeld, maar het gebeurt heel veel en heel vaak. Dus ik zou jullie willen vragen, om op die manier ook naar de feiten te willen kijken. Dus ombudsfeiten, om ze maar even zo te noemen, zijn van belang in de arena die de discussie moet voeden, ook in het parlement. Wat wij schrijven, wat wij maken, wat wij onderzoeken, wat wij vaststellen, dat moet onderdeel zijn van de discussie in het parlement. Dat kan alleen maar zo zijn als wat wij schrijven en zeggen en vinden, dat het wordt geaccepteerd als, nou ja, misschien niet eens de waarheid, maar wel als een feit. Want als dat niet zo is, dan gaat die discussie erover of ik mijn werk wel goed heb gedaan. Dat is ook een hele belangrijke discussie overigens. Maar het gaat natuurlijk erover wat we hebben gezien, wat we hebben onderzocht en wat we hebben vastgesteld. En ik denk dat de discussie daarover langzamerhand wel heel erg ver weg is. Wij accepteren maar heel moeilijk dat er gezaghebbende instituten zijn in dit land, die zijn er al iets over, Luc, die als zij spreken iets zeggen wat de moeite waard is en wat als uitgangspunt kan functioneren. Als we dat doen, dan komen we een eind met die zoektocht. Dan kunnen we ook misschien wel een keer zeggen dat we met de zoektocht iets gevonden hebben. Fact finding is niet, hè? De feiten vinden is de ongelooflijk belangrijke activiteit. Om vervolgens te kunnen komen tot afspraken en samenleven. Ik zei het al, hè? Ook op nummer 123, rand nummer 123, leest u het na, daar staat wat de ombudsman doet. En het gaat daar inderdaad over feiten, werkelijkheid, vertrouwen en vertrouwen behouden en vertrouwen herwinnen. De feiten spelen daar, en daarom biedt het zo'n mooi boek, een ongelooflijk belangrijke rol. Dus nu maar even, anders dan neem ik veel te veel tijd. Want we moeten echt naar dat panel. Maar wat van belang is dat je afsluit, Luc. Ik ga een paar blaadjes verder in mijn aantekeningen. En dat is dat je zegt, ik probeer het maar even. Letterlijk zeg jij aan het einde van je boek, de tijd dringt. Wij zeiden ons jaarverslag, de burger kan niet wachten. Het jaar daarvoor zeiden we, het is urgent. Dat is het nog steeds. Dat zal het ook altijd moeten blijven. Maar ik denk dat bij dat statement, de tijd dringt, ook hoort, we gaan iets doen. En ik wens iedereen toe dat dat zal zijn op basis van feiten. Dankjewel.
Ja, hartelijk dank hiervoor. We gaan nu het panelgesprek openen en daarna is er ook ruimte voor vragen. En die vragen, even kijken, wat moest ik daar ook alweer over zeggen? Oh ja, die moesten kort en bondig zijn. En zo feitelijk mogelijk. Zonder dolle. Het is eigenlijk best een verontrustend boek ook, in zekere zin. En ik wilde eigenlijk, we hebben het heel veel over vertrouwen gehad, de afgelopen 20 minuten. Maar is het niet gewoon een feit dat op dit moment het wantrouwen regeert? In de politiek. Politiek en overheid, journalisten jegens de politiek, burger jegens de overheid. En we zitten een soort gevangen in een soort negatieve sfeer van wantrouwen. Wie wil daar iets over zeggen?
Ik ben jurist, hè, dus ik kan daar eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel over zeggen. Want dat is volgens mij een heel sociologische en politicologische notie van wantrouwen. Maar wat ik wel eens denk is dat het is helemaal niet eens zozeer verbindend wantrouwen. Maar misschien juist het feit dat mensen tegenwoordig zoveel informatie kunnen vinden en kunnen krijgen overal. Dat ze zich wel steeds afvragen van, goh, wat ik nu hoor, zeg maar, klopt dat eigenlijk wel? Ja. Dus ik denk dat mensen wel nog steeds op zoek zijn naar feiten. En natuurlijk op allerlei punten en allerlei manieren, vooral door die sociale media die jij ook heel uitgebreid beschrijft. Daar van alles tegenkomen dat zeg maar een oordeel dat hun huisarts of hun notaris of wie dan ook heeft gegeven misschien een twijfel trekt. En dan kan je misschien inderdaad wel afvragen, ja, wat is het oordeel van die persoon nou eigenlijk waard die dat gezegd heeft. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat vind ik nou juist het ingewikkelde. Dus het is niet eens zozeer het woord van dat het wantrouwen, daar zit ook zo heel veel negativiteit in. En volgens mij is dat heel vaak niet aan de orde. In sommige gevallen heel duidelijk wel. Maar het is juist eigenlijk die enorme openloot aan informatie die maakt dat we op een hele andere manier tegen de wereld aan zijn gaan kijken. En daar zijn we nog niet aan gewend. We zoeken nog een manier om daar goed mee om te gaan. En wat ik zelf dus lastig vind, en ik heb daar als gezegd als jurist ook geen oplossing voor, is hoe we die case weer terug in de fles kunnen krijgen als dat al kan. En hoe en misschien heeft dat dan toch te maken met mensen digitale vaardigheden aanleren en mensen leren omgaan met gegevens en feiten. Dus dat ik bedoel, in sommige studies komt dat inderdaad al uitgebreid aan bod. Maar ik denk dat je eigenlijk vanaf het begin af aan dat je kinderen heel duidelijk moet leren omgaan met wat is nou eigenlijk een feit? En en dat je dan misschien op een gegeven moment ook wel weer een soort van tot een nieuw evenwicht komt. Waarbij mensen ook niet meer afhankelijk zijn van hun functie om gezag te krijgen. Maar van het feit dat inderdaad wordt aangenomen, nou ja, als je op een bepaalde manier feiten verzameld hebt. Door bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat dan wat je, wat je te derde brengt, meer vertrouwen inboezemt dan wat gewoon op een achternamiddag op het internet wordt gesmeten.
Ja, ik vraag het ook omdat het gaat ook heel erg over elkaar het voordeel van de twijfelgunning in zekere zin. En als je in Den Haag rondloopt, heb je soms het gevoel dat dat niet meer kan of zo. Hè? Dan ga je naar persconferenties waar ministers op een hele toch vrij agressieve manier worden bevraagd en bijna geen antwoord meer kunnen geven of vragen. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld als er over burgers over de overheid toch het gevoel hebben van ja, ik word bedonderd waar ik bij sta. Dus waar is dat gevoel van de voordeel van de twijfel? Dat lijkt op de een of andere manier verdwenen. Maar Angeline, ik zag dat je...
Ja, nee, dankjewel. Ik zou wel van feit even gewoon naar tijd willen. Mm-hmm. We leven in een wereld waarin we het gesprek en de tijd voor het gesprek niet meenemen. En we zijn eraan gewend geraakt dat we alles complex noemen. Heel veel is het complex. Terwijl we daar tegenover een instant samenleving ontwikkelen. En met instant bedoel ik, het moet in Twitter op. Ik zie op Twitter, dus weet niet hoeveel woorden je nodig mag hebben. Maar het is allemaal kort. We zitten in gesprekken en alles moet kort. We zitten in campagne, verkiezingen. En op tv hebben we bijeenkomsten waarin we zeggen, kunt u in 2 minuten als partij noemen waar u voor staat? We zitten in de Kamer en ik heb 6 minuten spreektijd voor zo'n berg informatie. Er komt een rapport van de ombudsman uit en ik krijg een microfoon en die zegt, wat vindt u van het rapport? Dus daar is maand. Ik zeg altijd, dat is vooropgesteld. Maar dan zeg ik altijd, hebben mensen die gewoon echt heel veel tijd, energie en kennis en kunde ingestoken. Wie ben ik? Anders zou het rapport niet veel waard zijn. Wat van belang is dat we dat is gewoon weer tegen elkaar gaan zeggen. We maken veel dingen groter, we beloven veel, wat we ook niet waar kunnen maken. En we moeten ook tegen elkaar zeggen, maar ook tegen de burger. Ja, ik ben ook een burger, allemaal hier. In de verkiezingscampagne vroeg ik gewoon aan de mensen die tegenkomen, zeggen, ja, geen informatie gehad. Nou, dan vraag ik me rustig, wat heeft u dan wel gelezen? Waar heeft u dan wel naar geluisterd? Wat kan ik dan voor u doen? Op welke manier kunnen we het gesprek aangaan? Dus laten we eerst een woord als communiceren opzij leggen. Gewoon praten met elkaar eens weer. En niet alles complex noemen, want heel veel is complex.
Ja, maar goed.
Maar terug naar elkaar eens in de ogen kijken met koffie. en het gesprek aangaan. En van daaruit weer veelvuldig opbouwen. Dat is wat de ombudsman ook heel veel doet. Gewoon galant ingaan op plekken zijn. Maar dit is even als eerste, ja, hierop. Ik ben erg van koffie. En elkaar dan begrijpen, elkaar in de ogen kijken. Ja, elkaar in de ogen kijken. Ik kan dat nog gewoon. Ook in de Tweede Kamer gesprekken hebben.
Ja.
En niet alleen met rapporten zwaaien. Zeggen van hier staat het in en dit is een feit, dus ik heb gelijk.
Ja. Er zijn natuurlijk heel veel bottlenecks, hè, die beschreven worden in het boek van Luc. Zeg maar de relatie tussen de politiek en de ambtenarij. Op heel veel vlakken zijn er bottlenecks. Maar is uiteindelijk, vraag, een beetje provocerende vraag misschien aan Reinier, is uiteindelijk toch de politiek niet de allergrootste bottleneck? Als men het in de Kamer al niet eens wordt. Hey, je hebt het over met elkaar praten, maar we hebben een zeer gefragmenteerde Kamer.
Ja.
Soms heb je het gevoel dat er eigenlijk geen debat meer wordt gevoerd, maar dat we inderdaad in een soort spreekbuisdemocratie terecht zijn gekomen. Als dat daar al gebeurt, hè, in de volksvertegenwoordiging. Dat is dat niet het grootste bottleneck? Dat daar het gesprek eigenlijk niet meer gevoerd wordt, zoals zou moeten?
Ja, dat is een hele grote bottleneck. Vooral omdat, het is geen kwestie van goede smaak, hè? Mm-hmm. Dus je mag best tassen dragen tegen iemand zeggen. Dat zeggen ze tegen mij ook. Ik vroeg dat bij mijn hoogleraar, ik loop zijn tas, wil ik tassen dragen. Weet je, dus daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je je niet meer realiseert dat als je op de manier van spreken, besluiten, elkaar bevechten en discussiëren, als daar niet een voor iedereen belangrijk eindpunt aankomt, waardoor je verder kunt, want dat is de opdracht aan onze volksvertegenwoordiging, is om verder te kunnen in dit land. Als je je dat niet meer realiseert, dan loopt het van de rails. En wat ik ook vind dat men zich onvoldoende realiseert, is dat, want je hebt begonnen met het vertrouwen, wantrouwen, dat is heel erg groot. En het wordt ook op een heel soms rare manieren en nare manieren ook wel geuit. Maar als ik kijk naar de mensen die uiteindelijk bij ons terechtkomen, dan zijn dat mensen die de feiten niet meer vertrouwen en zichzelf niet meer vertrouwen omdat ze niet meer weten op basis waarvan ze moeten handelen. En ik zou willen dat die notie in het parlement weer voet aan de grond krijgt. Dat als je mensen in een situatie brengt waarin ze zichzelf niet meer vertrouwen en niet meer weten wat ze moeten doen, dat je dan een samenleving krijgt, zoals we hem nu wel vaak zien. Want dan gaan mensen op een andere manier, gaan onze burgers op een andere manier hun toevlucht zoeken tot pseudo-waarheden. Of op een andere manier dan staat het Malieveld vol of het Museumplein. En ik kan eigenlijk tegen die mensen niet zeggen dat ze ongelijk hebben. Omdat ze niet te horen hebben gekregen dat na een verhaal, na een gesprek, een kop koffie, maar ook soms na een hard debat met tassendragers, en wel een punt wordt gezet en er vooruitgang wordt geboekt.
Ja.
En als je dat niet meer gelooft, als je dat niet meer ziet gebeuren, dan verlies je het vertrouwen in de samenleving. En uiteindelijk is dus de basis daarvoor dat je geen vertrouwen meer hebt in jezelf, omdat je niet meer weet waar je op af mag gaan. En daarom zijn die feiten zo ongelooflijk belangrijk.
Ja, Luc, ik vond je boek eigenlijk heel erg. Ik begrijp niet waarom René het zo moeilijk vond. Wat ik ook fascinerend vond, is je schrijft op een gegeven moment dat recht, vrijheid en democratie niet kunnen bestaan. Of alleen kunnen bestaan in combinatie met een overheid die levert. Hè? Je hebt het over het handelingsvermogen van de overheid. Dat is een heel. Daar verwees je net ook al aan in je introductie, hè? De output. Hè? Ik denk dat je daarop doelt. Is dat inderdaad op dit moment een andere bottleneck? Dat we te vaak een overheid zien die zeg maar niet doet wat ze zou moeten doen?
Ja, ik denk dat dat inderdaad een probleem is. En dat heeft dus ook te maken met de feiten. Want als we dus inderdaad niet meer in staat zijn om dat gesprek te voeren waar het nu over gaat, over de feiten, en we dus ook niet meer goed tot resultaten kunnen komen, daar had Reinier het over, ja, dan blijven we vastzitten. Dan komen we niet verder. Dan worden de problemen niet opgelost. Dus dan hebben we het dus over de output waar wel vragen over gaat. En ja, dat versterkt weer dat burgers zien dat de overheid niet levert. Dat ook, laten we zeggen, de overheid ook niks doet met de werkelijkheid waar veel burgers in zitten, de problemen die men heeft. Men voelt zich ongehoord. En, nou ja, en op die manier zijn het als het ware elkaar versterkende effecten, denk ik.
Ja, en hoe doorbreek je dat dan?
Nou ja, daar heb ik. Dat is natuurlijk de moeilijkheid.
Ja.
De vraag is: hoe ver ben ik met de broek gekomen met oplossingen? Want daar zit ik natuurlijk ook mee. Ik denk, ik heb zojuist ook gezegd, dat ik toch vertrouwen blijf houden in dat stelsel van checks en balances wat we hebben, waarin iedereen zo'n rol speelt om die feiten toch zo goed mogelijk vast te stellen met elkaar. En ja, inderdaad een eindpunt te bereiken van waaruit ook verder gehandeld kan worden. En ja, dat stelsel van checks en balances, dat heeft elke dag onderhoud nodig. Daar moet je elke dag aan werken. Dat is niet vanzelfsprekend. En als je daar slordig mee omgaat, ik denk dat dat op dit moment gebeurt, ja, dan glijden we langzaam naar beneden. En mijn boek is eigenlijk een oproep om, nou ja, die dat afglijden tot stilstand te brengen. En opnieuw weer terug te gaan naar, nou ja, dat goede gesprek wat we met elkaar moeten voeren. En dat mag best stevig zijn, daar gaat het eigenlijk niet zo om. Maar het moet wel gebeuren vanuit een oprechte en integere belangstelling voor, nou ja, de waarheden die we met elkaar hebben.
Maar concreet, wat moet een ambtenaar bijvoorbeeld doen, hè? Die evident die te maken heeft met een dossier, daar ziet dat de feiten niet stroken met hoe het er in het echt aan toe gaat, die wel opdracht heeft gekregen vanuit de politiek, vanuit de wetgever, om bepaalde dingen te doen. Wat moet zo'n ambtenaar doen, concreet? Wat burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is gewoon echt oprecht de vraag van wat moet je dan op zo'n moment doen als ambtenaar?
Dit is inderdaad een gesprek dat ik toevallig al vanmorgen heb gevoerd met een aantal SG's die bij ons op bezoek kwamen. Wat denk ik toch heel belangrijk is dat ambtelijk vakmanschap waar ik ook voor pleit in het boek. Ik denk dat ook daar veel ruimte is voor verbetering. Dat ambtenaren dus weten waar het over gaat, hun deskundigheid op peil weten te houden. Ik weet niet of dat op alle departementen eigenlijk het geval is op dit moment.
En de relatie is moordend, hè? Zeggen ze altijd.
De relatie is moordend. Ja. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, en daar hebben SG's ook een belangrijke rol in, om een klimaat te creëren waarin ook ruimte is binnen het departement voor twijfel, voor tegenspraak, voor discussie. Van luister eens, de feiten liggen anders dan wat er in de politieke arena nu wordt vastgesteld. Dat betekent dus ook dat je tegen bewindslieden moet kunnen blijven zeggen, nou ja, wij raden u dit echt af, want de feiten liggen echt anders. Mm-hmm. En helaas zie je op dit moment dat dat niet altijd meer het geval is. Je hoort nu bijvoorbeeld berichten van dat bewindslieden soms zeggen, nou, eigenlijk willen we jouw advies niet, want ja, daar kunnen heel, ja, soms vervelende argumenten in staan.
En dat komt niet uit.
Dat komt niet uit.
Ja.
Terwijl ik nou juist vind dat bewindslieden en ook ambtenaren tijdig ook met vervelende feiten op de poppen moeten komen. Je moet daar gewoon ook over durven te communiceren in de politiek.
Ja, dus, maar dan komen we toch weer even terug naar waar we het eerder over hadden. Dan zitten we toch in een soort situatie waarin de ambtenaren te dienstbaar zijn aan de politiek. En misschien zouden ze dienstbaar aan de feiten moeten zijn? Of?
Nou, dat is natuurlijk altijd een subtiel samenspel. Ik ben zelf ook wetgevingsjurist geweest, dus ik weet hoe dat gaat. Althans, ik denk dat ik weet hoe dat gaat. Natuurlijk ben je dienstbaar. Loyaliteit is ook een belangrijk onderdeel van het ambtelijk vakmanschap. Maar dat betekent soms dat je soms tot een bepaald moment je standpunt ook naar de bewindslieden toe moet durven te verdedigen. En zeggen, nou, ik raad u dit echt sterk af. Ik moet naar een andere manier.
Ja, dat is natuurlijk een thema wat we de laatste tijd vaker zien terugkomen. Hè? Het tonen van moed, vat ik het maar even samen. Je ziet dat de rechtspraak in Nederland ook met zichzelf een discussie intern en ook extern eigenlijk in gesprek is gegaan. Van tonen we wel genoeg moed als we evidente misstanden voorbij zien komen in de rechtszaal. Tegelijkertijd wil ik aan Janneke vragen van wat ik toch altijd fascinerend vind is dat je toch het gevoel krijgt dat rechters dat ook heel ongemakkelijk vinden. dat zeg maar, ze toch een beetje het gevoel hebben van, ja, de politiek heeft zijn werk niet gedaan. En nu moeten wij, zeg maar, als een soort klokkenluiders gaan zeggen van, nee, dit is niet oké, okay, zeg maar. Dat
is ook heel moeilijk. Ja. In die zin dat rechters zeggen, volgens mij, ontzettend van bewust zijn dat ze, zeg maar, binnen onze rechtsstatelijke rechtsorde een heel bijzondere positie innemen. Zij zijn niet democratisch gelegitimeerd. Ze kunnen niet worden weggestemd, zeg maar, op het moment dat ze uitspraken doen die toch een beetje tegen blijken te vallen, zeg maar, of die niet zijn wat mensen ervan verwachten.
Ja.
Dus je bent als rechter...
Het is een enorme verantwoordelijkheid.
Het is een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En eigenlijk is het, door rechters zijn daar vooral om conflicten te beslechten, maar wat wij nu steeds meer doen, is dat we allerlei hele grote politieke en maatschappelijke kwesties bij de rechters neerleggen. Dat is ontzettend lastig, want als rechter, je hebt twee partijen voor je, die allebei weliswaar met een dossier komen, maar dat dossier is veel minder volledig dan wat je bij een ambtelijke voorbereiding van een beleid of wetsvoorstel ooit voor elkaar kunt krijgen. Behalve die twee partijen kun je niet een brede consultatie uitvoeren en rond een tafel gesprekken voeren om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal achter schuil gaat. Je moet je beperken tot de kwestie zoals die is voorgelegd. Dus je kunt ook niet nog eens een keer kijken van ja, maar als we daar vanuit een ander perspectief naar kijken, kom je misschien wel tot een heel andere afweking. En dat maakt het voor rechters natuurlijk allemaal heel lastig om die moed te tonen. Dus je bent als rechter ben je van jongs af aan zeg maar opgevoed met de gedachte van ja, die wetgever maakt de wetten en jij past het toe, zeg maar. En op het moment dat je het er niet mee eens bent, dan is dat een probleem dat vanuit de wetgever moet worden opgelost. Door bijvoorbeeld de wetgeving aan te passen. En niet doordat de rechter zegt van nou, dan pas ik die wet gewoon niet toe. Dat is vanuit een klassiek staatsrechtelijk perspectief is dat eigenlijk een onaanvaardbare stap. En dat maakt dat het denk ik zo'n vergaande stap is ook van de Raad van State om nu toch zeg maar die zelfreflectie toe te passen en te zeggen ja, in heel uitzonderlijke omstandigheden moeten we toch die stap opzij zetten, namelijk als het mensen te zeer direct gaat raken en als er wat grondrechten echt op het spel komen te staan.
Ja.
En daar ben ik op zichzelf dus heel blij om, maar het is nou ja, Tim Koopmans, die is een beroemde straatrechtman, die heeft daar veel over geschreven en is helaas niet meer onder ons, maar die schreef altijd vanuit het perspectief van de rechter heeft maar een beperkte lengte van polsstok om over een slootje heen te springen. En voor je het weet dondert hij erin en dan is hij zijn gezag ook kwijt.
Ja. Want dan komt het verwijt om de hoek van...
Dan krijgt hij politiek oordeling.
Precies, u bent activistisch, u hebt de agenda.
Ja. Ja, en wij vertrouwen nu nog in de rechter. Dat is een van de laatste bolwerken zeg maar, van klassiek gezag waar we nog in vertrouwen in hebben.
Okay.
Maar Tim Koopmans schreef ook wel, van, ja, op het moment dat die rechters ook politiek gaan worden en politiek gaan oordelen en het oneens kunnen worden met hun uitspraken, en dat zie je ook al wel in de politieke debat nu opkomen, dat die rechterlijke uitspraken ook betwistbare feiten behoren, zeg maar.
Ja, ja.
En daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Dus ik ben altijd erg terughoudend in om te zeggen, nou, we moeten willekeurig elke kwestie maar gewoon aan de rechter voorleggen. En die in laatste instantie alle, voor de eerste instantie eigenlijk alle witte kastanjes aan het vuur laten halen.
Ja, Angeline, jij bent tegenwoordig zelfstandig adviseur. Je hebt de politiek in feite de rug toegekeerd. Maar je bent wel de enige politicus in het gezelschap, zal ik maar even zeggen. Die zelfreflectie, hè, die hebben we gezien bij de Raad van State, bij de Raad voor Rechtspraak. Volgens mij zijn er nog wel tig rapporten geweest waarin een poging is gedaan tot zelfreflectie. Wanneer komt de zelfreflectie van de... Of nou ja, vind je dat de politiek voldoende zelfreflectie toont in dit verhaal?
Ik heb de politiek niet terug toegekeerd hoor.
Nee, oké.
Okay, ik heb het 14 jaar gedaan. Dat lijkt me toch in deze tijd een hele lange periode in de wisselingen van nu. Ik vind het lastig, Stefan, om te zeggen de politiek.
Ja,
ik bedoel, dat is een hele grote berg. Als je me toestaat, mag ik op een van de hoofdstukken even ingaan. Die wel niet aansluiten met de vrijheid.
Ja, die heb je.
Ja, dank je. Als je het hebt over het hoofdstuk wat Luc in het echt een ongelooflijk boeiende boek ik heb opgegeten, zoals dat dan heet. En allemaal herkenbaarheid, maar ook wel als je het gelezen hebt, ja, en wat noem ik nu zelf? Maar het hoofdstuk over wetgeving, beleid en uitvoering. En misschien klinkt het heel simpel als ik blijf zeggen, je moet met elkaar praten, maar dat begint het voor mij nog steeds. Ik heb in Utrecht-Zuiden een aantal jaren gewerkt, met tielonderwijs gedaan. En toen ik via beleid maken op een departement in de politiek kwam, toen heb ik, iedere keer was dat mijn vertrekpunt. Mijn vertrekpunt was kleuterlijst in een klas met 40 kinderen ooit. Dat blijft mijn vertrekpunt. Als je het hebt over hoe begrijpen we elkaar. Toen ik op het ministerie ging werken, ik zal het echt nooit vergeten, de uitdrukking, we moeten luisteren naar de mensen die met de poten in de modder staan. Die kreeg van mij echt een heel andere lading. Oh, wacht even, jij kent de uitdrukking, maar ik was dus degene die in Utrecht-Zuilen met de poten in de modder stond. Weet u dat het een hele nare uitdrukking eigenlijk is? We gebruiken hem altijd, maar poten is niet lekker. En modder voelt al helemaal niet fijn aan. Het is een uitdrukking die we allemaal bezigen. Maar voor mij zat daar, toen ik daarover na ging denken, het ook ervaarde, de kloof, ik vind het zo'n groot woord, maar het verschil van beleid en uitvoering. Ik dacht nooit in die termen. Ik stond voor de klas. Ik deed mijn best.
Je stond met je poot in de modder.
Maar dat vonden zij dus. Ja. Maar het is toch een hele rare uitdrukking. Ja, ja, ja. Dat is een hele rare uitdrukking. Dat de mensen die eruit voelen zeggen, ja nee, we moeten luisteren naar de mensen die met poot in de modder staan. U kent hem, hij wordt gebezigd keer op keer. Ik zou er eens over nadenken.
Ja.
En dat geeft dus aan, als je het over beleid hebt, en dat leer ik ook, en ook in de politiek, dan krijg je kamerbrieven. Ik zei altijd, ja, die kamerbrief, dat leer ik op het departement. Dus ik heb het allemaal mogen doen lopen, daar ben ik heel dankbaar voor. Op het departement leerde ik, het brief, kamerbrief, daarin staat, wellicht, indien, mogelijkerwijs, desalniettemin, mogen verzoeken. En ik zeg dat niet maar die wereld of wat dan ook, want die leerschool heb ik geweldig gevonden. Het heeft mij namelijk ook de volgende mogelijkheden gegeven om daar doorheen te kijken. En te zeggen, oké, waar hebben we het hier over? De eerste kamerbrieven over onderwijs, en ik deed het speciaal onderwijs, ik zag nergens het van kinderen. Ja. Voor mij was het heel erg wennen. U kunt dat heel raar vinden als beleidsman of waar dan ook werkend. Ik dacht echt, waar gaat dit over?
Ja.
Waar gaat het over? Even waar we het hier over hebben is, hoe krijg je respect? Dat wordt weer ook even in.
Ja.
Het is een afstand van beleid naar de uitvoering, wat voor mij echt een ongelooflijk groot begrip is. Hoe krijg je respect voor elkaars bevoegdheden en bekwaamheden?
Ja,
hoe ga je luisteren naar die mensen die in de uitvoering zitten, die niet alles weten, want de uitvoering klas staan is een beperking. Dat is een beperking in die zin, je hebt één klas, ouders, en je werkt je uit de naad voor waar je staat. En dat beleid, dat moet veel integraler zijn, et cetera. Maar dat evenwicht tussen luisteren en respect voor elkaars mogelijkheden, en niet weggezet worden over feiten, dat is waar ik eindig hoor.
Ja.
Want daar komen de feiten aan.
Ja, maar even terug naar de politiek toch, hè? Want wat Luc ook in zijn boek schrijft, hè? Eenheid in verhouding tot veelheid.
Ja.
We leven in een tijdperk waar het vooral over de veelheid gaat. En de eenheid wordt overwoekerd, hè? Dat zijn letterlijk je woorden, geloof ik. Daar draagt de politiek toch ook aan bij, uiteindelijk. Ik bedoel, als je bedenkt dat heel veel van de problemen die we nu voorbij zien komen, hè, als het nou, of het nou gaat om stikstof, woningnood, de toeslagenaffaire, problemen met transparantie, het Europa-beleid, defensie, heeft u een middagje? Ja, maar dat zijn toch problemen die ook jarenlang op hun beloop zijn gelaten door de politiek, nee, waar geen moed is getoond.
Bij sommige onderwerpen is dat waar. Maar we hebben een stelsel met z'n allen. Dat is een groot goed in ons land dat je zoveel partijen mag hebben. Daar begint de versplintering. Het is deel van ons stelsel. Vind ik dat altijd prettig? Nee. Worden besluiten op tijd genomen? Vaak te laat. En dan wordt er te weinig geluisterd. Maar, of niet. Dit is waar. Maar het heeft te maken ook met ons stelsel. Ik zou bijvoorbeeld voor Defensie of voor allerlei andere besluiten die genomen zijn, zou ik willen, God verhoede excuses, dat we volgend jaar of jaar nog verkiezingen krijgen. Want dat hebben we niet nodig. We moeten door met plannen die gemaakt zijn. We moeten meer jaren gaan nadenken. Maar dan even, waar het op aankomt is natuurlijk dat de politiek, en dan mag ik wel generaliseren van mezelf, wij beloven heel veel. We zeggen, en daarom krijgen we ook een versnipperde samenleving, want we hebben die samenleving niet meer op orde. We zeggen tegen studenten, wij zorgen dat het leenstelsel verdwijnt. Oké, instant graag, morgen gedaan, ik stem op u. Pensioenregelingen, wij gaan het regelen, ik stem op u. Maar dan wel morgen regelen, want als het over 2 jaar niet geregeld is, stem ik, burger, op een andere partij. Dus elkaar meenemen aan de hand dat het systeem, dat de samenleving niet van vandaag op morgen veranderd kan worden. Dat we een samenleving hebben waarin solidariteit nodig is. En daar zit, daar ben ik het volstrekt met ook Luc eens. Het woord solidariteit komt niet zo heel vaak voor, maar samenleving wel. dat vergt dat we met z'n allen een aantal ingrediënten weer tot ons nemen, gewoon over hebben. Je kunt niet allemaal je instant gelijk ergens halen, je instant stukje uit die grote, ik noem het altijd maar huishoudportemonnee van het Belastingcentrum. Dat is 370 miljard ongeveer, geloof ik. Die moeten met z'n allen dus, maar die moeten met z'n allen verdelen. En dat moet je op basis van die lange termijn gesprekken gaan doen.
Ja.
En daar zit de moeilijkheid. We beloven te veel op gemeentelijk niveau, op landelijk niveau. En we kweken zelf de teleurstelling door de jaren heen. En dan kom je ook weer uit op jouw opmerkingen, Luc, in het boek over sociale media. En met de verkiezingen zeggen we, ja, we gaan het regelen. In twee regels kunnen we het regelen voor u. Zo werkt het niet.
Renier, we beloven te veel. Ben je het daarmee eens? Of is het eigenlijk meer van, het is niet zozeer een kwestie van te veel beloven. Maar misschien te weinig doen ook. Hè? Ik moet er heel erg aan denken, omdat we hebben het nu weer over het stikstofbeleid waar iedereen zo boos over is. Terwijl dit probleem zag je 15 jaar geleden al aankomen. Dus hoe zijn we hier beland? Hè? Dat is de vraag die de hele tijd al, de hele week door mijn hoofd gaat. Hoe zijn we hier beland?
Politieke
keuzes. Ja, dan moet je... niemand heeft dat beter gezegd in de afgelopen maanden dan Herman Cenk Willink in zijn eerste Herman Cenk Willink lezing. Daar staat hij tot zover ben ik gekomen, heet het gewoon. Nou, en hij stelt zich die vraag ook. En hij zegt dat het al 40 jaar lang, en zolang als hij met het onderwerp bezig is, stelt hij zichzelf deze vraag. Maar ik ben iets korter weg en ik stel me die vraag ook al heel lang. En het heeft wel te maken met te veel beloven. Ik gebruik laatst het voorbeeld dat er is gebeurd met de watersnood in Limburg vorig jaar. En daar werd heel snel door allerlei mensen gezegd, maak u zich geen zorgen, het komt helemaal goed, er ligt 1,2 miljard op de plank. Maar ik ben er gaan kijken, er zijn nog veel te veel mensen die helemaal niet geholpen zijn. En er zijn veel te veel mensen die denken dat ze echt 100% van hun schade vergoed krijgen, dat is niet zo. Mm-hmm. En die indruk is wel gewekt. En in plaats dat de mensen die onverzekerd waren en nu 80% van hun schade krijgen, zeggen, jeetje, wat een fantastisch land leef ik, dat zomaar kan. En dat ik ben niet verzekerd, maar ik krijg toch wat kapot is gegaan van de staat terug. Zeggen ze nu tegen iedereen, maar u had mij 100% beloofd en waar zijn die andere 20? En ik denk dat dat staat voor veel meer. Dus dat er veel te snel, zonder nadenken, dingen worden beloofd. En om maar even in de termen van het boek te blijven, dan worden er feiten gecreëerd. Namelijk, ik heb recht op alles. En ik denk dat we tegen elkaar moeten zeggen, wij hebben niet recht op alles. En dan, juristen roepen dan ieder draagt zijn eigen schade. Nou, dat is ook, maar er zijn nog veel meer dingen die van belang zijn. En ik denk dus dat maken van die feiten ook ligt aan politici. En je zei, er is maar, ik voel mijzelf een politicus zonder partij, om maar een beetje in Ter Braakse speer te blijven.
We zijn allemaal politici.
Dat kan niet anders dan dat. En dus wij snappen ook allemaal dat we bezig zijn met onze eigen feiten.
Ja.
En terug naar wat ik eerder probeerde te zeggen, is dat je eigen feiten bestaan niet. Er zijn alleen feiten waar je het samen over eens bent dat ze feiten zijn. Afgezien van de vraag, bestaat de aarde? Of, er zijn een paar dingen die, maar er zit in een hele andere tak van wetenschap dan waar wij ons nu vandaag mee bezighouden. Maar wij hebben het over feiten waar we dingen gezamenlijk vaststellen. En als je te snel iets belooft, en dat doet de politiek naar mijn gevoel veel te veel en veel te vaak, om redenen die Arsene ook aangaf. Misschien wel omdat ze heel erg aardig willen zijn of dat het geld er toch is, je weet het niet. Maar daarmee creëer je een werkelijkheid die alleen maar tot teleurstelling kan leiden. En dat is levensgevaarlijk en daarmee gaat het vertrouwen in de politiek weg, ook in de politiek zonder partij. Maar in ons allemaal, en in je, nou ja, dan kom je dus terug bij, ik weet niet waar ik op af mag gaan, wat ik mag vertrouwen. En wat eigenlijk de werkelijkheid is waarin ik leef. Dus dat is... het gevaar wat ik zie.
Dus we hebben niet overal recht op, maar dat is een lastige boodschap om... er zijn weinig politici die dat hard op...
Ja, je had het over moed. Ze hebben me er nooit voor gevraagd. Ik zal altijd denken, als dat dan aan de negen zit, want het is nou veel te leuk om ombudsman te zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je ook nee durft te zeggen. Als ik kijk naar mijn eigen werk, ons eigen werk, met de collega's op kantoor... iedereen denkt dat we alleen maar tegen die overheid roepen dat het fout zit.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn de dingen die in de krant
zijn. En tegen die burger van God, wat zielig.
En wat ben jij zielig? Maar 90% van mijn brieven, daar staat in, we hebben het toch eens even heel goed bekeken. En het is best wel behoorlijk gegaan en die klacht is echt wel opgelost en dat heeft de gemeente keurig gedaan.
Ja.
Ik vind die 10% overigens nog steeds veel, hè? 20 is het soms. Maar wij moeten weer tegen iedereen zeggen, luister even. We kunnen niet alles als overheid. Je zult zelf ook iets moeten doen. En er wordt natuurlijk wel de belofte bij dat wij het toeslagenschandaal niet gaan herhalen. Hè?
Ja.
Dat we geen FSP-lijsten aanleggen en dat we mensen in de watersnood echt helpen. En niet laten, hè, met, die staan niet met hun poot in de modder, maar die staan daar met hun poot in het water, letterlijk. Dat dat niet meer gebeurt, dat hoort er ook bij.
Ja.
Want je wil dat vertrouwen terug, dat als je samen zegt, maar dit is het, dat je erop voort kan. En dat is weg.
Ja.
Maar dan, dat is helemaal waar, maar dan zijn er dus, in die situatie zitten we, dan zijn er partijen die verantwoordelijkheid dragen. En er zijn partijen die zeggen, ja, maar wij kunnen het echt voor je regelen. Dat is natuurlijk waar we een beetje in zitten. Diederik Samson begon in 2012, dat geen partijpolitiek laat zijn, totaal niet om als voorbeeld gewoon. Dat ze zeggen, ik geloof er helemaal niets. Dat heeft hij ook gedaan. En,
ja.
En er zijn een aantal maatregelen genomen op dat moment die niet erg prettig waren. En dan krijg je toch een afrekening hoe je bent of keert. Als je zegt, ik ben volstrekt met je eens bij hier, maar die boodschap is wel, net als er andere partijen zijn, dat tijdsgewicht zit erin. Ja. Wij kunnen het wel voortduren. De stikstof, precies in dit al jaren, zijn partijen die zeggen, als je op mij gaat stemmen, nee hoor, wij zorgen wel, en Brussel kan het helemaal niet schelen, maakt niet uit. Dat is de taal die dan ook direct bovenop staat. Dus je moet wel heel veel moed en heel veel lef hebben.
Ja, dan zeg ik, dan laat je me nooit meer wat hebben. Prinsesmiddag.
Ja. Dat is belofte.
Maar, dat beloof ik je. Het is een feit, zou ik bijna zeggen. Maar dat moeten we nog even afwachten.
Ja.
Maar het allerbelangrijkste is dat we tegen mensen zeggen, weet je, als je dit niet wil, het hoeft niet, maar dan krijg je een andere samenleving.
Ja.
Dan moet je, ga dan maar 2000 kilometer naar het oosten. Weet je?
Ja.
Dan krijg je dat. Dus ik vind wel dat, en dat punt, dat mag wel wat vaker gemaakt
wat
worden.
Wat pregnanter worden gemaakt. Ik wilde nog een laatste vraag aan Luc vragen voordat we naar het panel gaan. Want het gaat vandaag ook heel veel over gemeenschapsgevoel. Waar hebben we het dan precies over? Hè? Want dat is die eenheid waar je ook op duidt, hè? Het landsbelang. Het werd al net gezegd van misschien moet je in het onderwijs al beginnen met feiten. En misschien moet je ook beginnen met het landsbelang. Hè? Dat er ook zoiets is als een belang wat je zelf overstijgt. Maar hebben we het dan bijvoorbeeld ook, ja, dat klinkt misschien een beetje als een rare vraag, maar bijvoorbeeld ook over patriotisme. Hebben we het daar ook over?
Die zag ik niet aankomen.
Nee? Dat is ook mijn rol vandaag. Ja. Dingen vragen die niet aankomen. Nee, want ik vind het wel een belangrijk punt, want je moet ook een beetje van je land houden, zeg maar, om te beseffen dat er een groter overstijgend belang is. En patriotisme vinden we snel een vies woord in Nederland.
Nou, zou jij, dat is wel een hele moeilijke vraag dit. Dat gemeenschapsgevoel, dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja.
En op welke manier je dat dan precies organiseert, elk land doet dat denk ik op zijn eigen manier. Ik moet dan onmiddellijk denken aan de Verenigde Staten, met het gevoel van patriotisme.
Precies.
Dat zal dan niet helemaal passen denk ik bij onze eigen cultuur.
Ja.
Wij doen dat op een andere manier.
En de Amerikanen hebben ook problemen, zoals je terecht...
Dus dat helpt.
Dus dat is misschien niet de oplossing.
Nee, maar het begint wel gewoon in gezinnen en in het onderwijs, denk ik. Ja? Dat je het ook gewoon leert, niet alleen vanuit je eigen rechten en belangen te handelen, maar rekening te houden met anderen.
Ja.
Te verdiepen in wat anderen vinden en meemaken. En dat je dus ook concessies doet, dat je ook accepteert dat je niet altijd je zin krijgt. Dat soort hele simpele dingen, daar praten we denk ik over. En dat gemeenschapsgevoel, ja, het bestaat wel in bepaalde nou ja, ik heb gesproken over filterbubbels in mijn boeken. Je hebt natuurlijk kleinere kringen waarin dat gevoel natuurlijk heel sterk is. Maar daarbuiten is dat gevoel denk ik of heel sterk verzwakt.
Ja.
En dat zou op een of andere manier terug moeten. Dus ja, dan moet je bijvoorbeeld denken, daar begint het misschien ook in het onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat er burgerschapsonderwijs wordt gegeven, dat daar aan gewerkt wordt. Hè, dat je dus nou ja, ook het gevoel hebt dat je ook als burger een rol hebt in de samenleving. Nou, het is misschien het begin van een antwoord, maar
Maar
het is ook wel een hele moeilijke vraag. Die...
Ja, zeker, maar het is ook een heel moeilijk probleem natuurlijk. Hoe creëer je gemeenschapsgevoel?
Maar het betekent ook dat het vanuit de politiek, vanuit politieke leiders natuurlijk ook dat moet worden uitgedragen.
Ja.
En inderdaad niet de indruk wekken dat je iedereen meteen zin geeft. En zeg je, nee, dat gaan we regelen. Wat een mooie. Maar dat je ook eerlijk zegt, ja, we weten niet of we dit voor elkaar krijgen. En ze hebben ook nog een aantal andere dingen.
En ik zit hier niet alleen voor u, maar ook voor het landsbelang.
Ik zit er voor het landsbelang en ik zit dus hier voor iedereen.
Ja.
En niet alleen voor u, die toevallig spreken in de land.
Helder. Oké, we gaan even naar de vragen. Zoals ik had gezegd, kort en bondig. Er is geen microfoon, dus u moet het naar mij roepen en dan ga ik het herhalen. Dus vandaar ook de oproep om het kort en bondig te houden. Zegt u het maar.
Ik denk dat als journalisten, die halen heel veel boven met verzoek in het kader van de WOP, nu de overhoop. Als er gewoon een opene cultuur is, dan denk ik, dan heeft het niks met patriotisme te maken. Maar er komt te veel ongrijpen komt boven, doordat er in het voorstadium niet open gecommuniceerd is. He, dus dat is gewoon een gegeven. Het tweede punt is, als je dan zegt van
nu komt de vraag.
Waarom laat je mensen bijvoorbeeld in Groningen de hele dag in de rij staan voor een subsidiepot die eigenlijk al halverwege de dag op is en dat dan later de spelregels weer bijgesteld worden? Dat geeft dan een gevoel van deze overheid heeft niet onder controle.
Ja, waarom laat je de mensen in de rij staan voor een subsidiepot die na een halve dag al leeg is? Ja, dat gebeurt in Groningen. En daarvoor werd de opmerking gemaakt dat er heel veel ongein naar boven komt in het voortraject. Hè?
Nee, niet het voortraject. Dat het pas tevoorschijn komt met WOP-verzoeken.
Ja, precies.
En de overheid... Die
ja, sorry. Die ja, het komt niet naar voren in het voortraject.
2 tot 3 jaar doen ze over WOP-verzoeken.
Ja.
Moet weer de rechter, dan voordat je aan de deur bent. Ja. En dan juist de journalisten die zich staan op achterstand, of wie dan ook.
Ja, WOP-verzoeken, dat is wel een heel belangrijk ding nu, hè, in Den Haag. Ja. Er zijn er heel veel. Het is een beetje schieten uit de heup, soms, zou ik maar zeggen.
Ja.
Wat zegt dat over de Haagse politiek, over de sfeer? Iemand die dat aandurft om daar...
Met
wie ik van graag. Ja.
Ik denk dat het groot goed is dat we dat hebben. Maar als je kijkt naar waar de WOP ooit voor bedoeld was, dan is het goed om dat nog eens even goed na te kijken. Kijk, de situatie die nu ontstaat, is dat we denken dat wat beleidsmakers doen, dat we alles moeten kunnen navragen. Dat is wat nu wel ontstaat. Dus het scenario denken of het goed nadenken op departementen en daar ook hele gekke dingen bedenken. Als een minister vraagt, bedenk eens alle scenario's voor dit plan. Nou, er zitten er hele gekke dingen gewoon tussen. Want dan heb je een 360 graden spiegeling. En het is nu wel zo. Dat gaat er niet om. Hey, maar goed.
Nou ja, goed, het is een...
Wacht
even, nee.
Nee, als u zegt, mevrouw, in Groningen... Nee,
ik heb niet alleen Groningen. Ik ben ervaren. Ik bedoel, ik heb 43 jaar op dezelfde functie en inderdaad als het UR. Ik steek uit de vrij. Maar je ziet, als je op een NRC of wat dan ook neemt, heel veel komt er boven gewoon door WOP-verzoeken.
Ja.
Als er nou gewoon een beetje opener gecommuniceerd wordt, ook bijvoorbeeld als nu met z'n breed zijn na 25 jaar, maak niet alleen koffie drinken, maar maak een gebaar naar elkaar toe. En feiten vaststellen, hè, dat het consensus moet zijn wat het feit is. Ik denk dat je daar nooit uitkomt, want de ander die moet betalen op het moment dat de feiten gewoon tot waarheid worden, hè, van dingen. Dan wordt daar een prijs,
ja.
Dan moet er betaald worden.
Ja,
daar kom je nooit uit.
Daar heeft u gelijk, is er de Brits. Ik heb zelf in een klankbordgroep dashboard gezeten voor aanstaande zaterdag. Ja, het is, als ik toch zo vrij mag zijn, te simpel om daar nu in 2 woorden wat over te gaan zeggen. Want heel veel zaken zijn toch hebben het zeker tijd nodig. En feiten zijn niet altijd in 1 keer naar boven te halen en te bespiegelen. En dat we met z'n allen dan over die feiten gaan oordelen, dat is ook niet zo. Er zit ook een proces achter. Ik wijf niks weg of ik zet niks weg. Maar even nadenken betekent ook dat de mensen die eraan werken, het ambachtelijk werk, ook gedaan moet worden. En er worden fouten gemaakt en dat er soms eerder naar buiten moet. Ja, dat is wel de vraag, en dan geef ik hem uit handen hoor. Dat is wel de vraag, wat willen wij met al die informatie? En wie gaat met al die informatie wat doen? En op welke wijze willen we dan daar iets uithalen? Dat gebeurt nu ook. Er gebeurt dus zoveel informatie overal waar je denkt, wat doen we daar dan mee? Dan moet je ook een doel hebben.
Ja, misschien wil ik jij nog... Ik bedoel, intransparantie is niet wenselijk. Maar gaan we niet nu gebukt aan een teveel transparantie? In de zin van, en je voelt dat ambtenaren bijvoorbeeld elkaar geen WhatsAppjes meer durven te sturen. Dat ze naar elkaars ministerie lopen, omdat als ze elkaar een mail sturen, dan staat het op papier. Dus daar ontstaat ook weer een soort rare chemie in het hoofd van mensen. Kan een democratie ook kapot gaan aan een overdaad aan transparantie? Ik ben goed in heftige vragen, sorry.
Steeds.
Ja, ik krijg alle moeilijke vragen.
Je bent auteur van het boek.
Ja, dat geef ik. Kijk, laat ik beginnen om te zeggen dat... zeker ook in de toeslagenaffaire, maar er zijn denk ik ook andere voorbeelden... informatie niet of te laat boven tafel is gekomen. Dat heeft veel gedaan met het vertrouwen. Dus dat staat wat mij betreft voorop.
Maar zijn we nu aan het doorstaan? Hè? Dat is de vraag. Ja.
Ja, ik ga nu naar de vraag.
Ja,
de vraag is even of de oplossing die soms nu gezocht wordt, namelijk alle documenten, alle mails, alle apps moeten naar buiten, of we daarmee een situatie bereiken van optimale transparantie. Ik vrees eigenlijk dat dat niet het geval is, want je beschrijft zelf al, wat er dan kan gebeuren, dat mensen toch op een andere manier gaan communiceren met elkaar. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er binnen organisaties een vrij intern debat moet kunnen plaatsvinden. En dat je daar ook vrij argumenten moet kunnen wisselen.
Ja.
Maar wat natuurlijk essentieel is, is dat vervolgens het resultaat daarvan, met alle voor- en tegenargumenten, met alle kwetsbaarheden ook die dat met zich brengt, dat dat wel naar buiten komt.
Ja, en dat gebeurt vaak niet, hè? Nee.
Dat gebeurt vaak niet of onvolkomen. En om even een voorbeeld te noemen, een memorie van toelichting bij een wetsvoorstel. Daar hebben wij bij de Raad veel mee te maken. We hebben denk ik in het verleden te vaak gezien dat dat toch heel eenzijdig wordt toegeredeneerd naar een bepaald resultaat. Terwijl een toelichting denk ik ook ervoor is om te laten zien wat is nou precies de afweging geweest.
Ja.
Wat zijn nou de verschillende opties geweest die zijn overwogen.
En
wat zijn de voor- en tegenargumenten?
Ja, de dilemma's, ja.
Daarmee stel je jezelf kwetsbaar op. Maar ik denk dat dat voor de politieke besluitvorming essentieel is.
Ja, ja.
Dus dat zou kunnen bijdragen aan weer terugkeren van het vertrouwen heel geleidelijk.
Dus de politiek mag ook vaker ook de twijfel...
De twijfel laten door. Dit is een hele moeilijke afweging.
Ja, ja.
En dit is het ongelooflijk lastige dilemma waar wij ons voor gesteld zien.
Ja, ik zag de meneer daar met een vraag. Ja, kort en mondig.
De definitie van meneer de zuster. Beide zijn die met elkaar vaststellen. Ook omdat... eigenlijk gewoon partijen die er belang bij hebben om altijd de feiten te betwisten. Als je dan kijkt naar de stikstofdossier, als je de modellen betwist, dan zijn er misschien geen maatregelen nodig. Dus ja, als je dat wilt betwisten, dan ga je gewoon ervoor zorgen dat je die feiten bediscussieert. Er zijn hele regimes inmiddels gebouwd op het voortdurend betwisten van feiten, of het twijfelzaaien over feiten. Dat is gewoon een strategie van Poetin.
Ja, het betwisten van feiten is een strategie. Van regimes, maar ook van bepaalde politieke partijen, belangengroepen. En uw vraag is dan heel concreet?
Ja, op dit basis kun je dus, als dat de definitie is, feiten zijn pas feiten als je ze samen hebt vastgesteld.
Feiten zijn pas feiten als je ze samen hebt vastgesteld.
Dan kom je dus nooit tot feiten als je niet ook kunt accepteren dat sommige partijen, mensen, bewust een strategie...
Ja, je moet soms ook gewoon kunnen en durven zeggen van... Dit is gewoon pertinent onwaar. Ik vat het even samen voor de mensen thuis. Dit wordt opgenomen. Dus Renier.
Ja, als ik het goed begrijp, is het dus het ontkennen van de feiten als strategie. Dat kan. Maar dan hebben we het over een heel ander iets dan waar ik het over had. Ik heb het erover dat wanneer je samen een probleem hebt en je wil een oplossing en je wil samen vooruitkomen,
ja,
dan zul je toch op een bepaalde manier moeten kunnen vaststellen samen waar je dan van uitgaat.
Maar dan ga je uit van redelijkheid.
Maar ik ga uit van de redelijkheid. Ja. Ik ga niet uit van de onredelijkheid. Ja. Dit boek gaat ook over het verschil tussen redelijkheid en onredelijkheid.
Ja.
Dus ik ben het heel erg met je eens dat een strategie is om de boel kapot te maken. En dat lukt soms ook. Maar het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat dat soort dingen dus niet gebeuren. En dat ik dat ook wel hardop zal zeggen. Dat als je op die manier de feiten misbruikt... Terwijl het in mijn ogen niet eens feiten zijn, maar een strategie om iets anders te bereiken. Om je doel eenzijdig te bereiken, dat komt ook voor. Of om de boel te frustreren, dat komt ook voor. Ja, dan spelen we echt een ander spel. Dus het spel waar ik graag over spreek is hoe we dat samen op een normale manier voor elkaar kunnen krijgen.
En hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen bereid zijn om dat normale, tussen aanhalingstekens, het spel met elkaar te spelen.
Maar is dat niet ook het probleem? Dat we eigenlijk dat andere spel de hele tijd aan het spelen zijn met z'n allen. Want er wordt echt heel veel onzin verkondigd in Den Haag. Dus daar moet je dan weer op reageren. En dat moet je dan weer gaan ontkrachten. En dan moet je gaan factchecken. En dan moet je gaan uitleggen van ja, er wordt wel gezegd, maar dat klopt niet. Want blablabla. Dus we worden heel erg meegezogen in dat spel. Niet het redelijke, leuke spel waar jij het over hebt.
Dat zal mijn vraag ook zijn. Hè? Uw antwoord, het antwoord op de mensen die het bewust strategie volgen om het feit dat het
is. Ja, wat is je antwoord op die mensen?
Ja, maar dit is die kaart stiekem overgeslagen. Daar hebben we het nu over. Kijk. Dit gaat over uw rechtsstaat is de mijne niet. Die tijd hebben we ook gehad. Je kunt toch gewoon ontkennen dat de rechter in Nederland een gezaghebbende positie heeft. Omdat je toch, of dat je denkt van ja, die ombudsman die kan kletsen wat hij wil en hij kan wel lekker die gezag heeft. Maar wat hij zegt, ik trek me er toch niks van aan. Of noem maar op, hè, of als een notariële akte is voor mij geen bewijs. Ja, dan zijn we echt in een andere wereld terechtgekomen.
Dan zijn we reddeloos verloren.
In ieder geval, ik ga dan weg.
Ja.
Laat ik het maar zo zeggen.
Oké. Okay. Dat is een belofte. Opnieuw, weer een belofte. Van de ombudsman. Dat is het allemaal, hè?
Vandaag nog
maar. Even aan deze kant en dan ga ik weer naar die kant. Een korte en bondige vraag.
Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Gerards. En het gaat over het OM. En misschien ook wel de rechtercommissaris. Want dat zijn twee instellingen van de overheid die geacht worden feiten vast te stellen. En het MH17-proces volgt, die komt en ook ziet wat de verdediging op het narratief van de OM onderuit heeft gehaald, zal toch weinig vertrouwen hebben in de opvatting van als feiten alleen maar gezien hebben binnen een bepaalde theorievorming, dat de overheid, aan de kant van de overheid, altijd al de juiste theorie...
U klinkt echt als iemand die de feiten betwist. Mevrouw Gerards.
Wat ik wel goed vind aan het systeem dat wij hebben, is dat er inderdaad een mogelijkheid is dat het Openbaar Ministerie aan de ene kant in ieder geval probeert feiten te verzamelen en daar een bepaalde duiding aan te geven. Het is ook een partij natuurlijk uiteindelijk in het verschil. Dat daar tegenover advocaten staan die inzage krijgen in al dat materiaal en daar hun eigen verhaal en hun eigen feitenonderzoek tegenover kunnen stellen. Dat daarnaast ook allerlei deskundigen daarbij kunnen komen en kijken, dat getuigen gehoord kunnen worden en dat uiteindelijk een rechter is die op basis van dat volledige dossier kan bekijken. En dat is denk ik ook wat Renier bedoelde van als het gaat om feiten vaststellen door de rechter. Dat je probeert op een. Want je hebt natuurlijk, je kent de waarheid nooit. Hè? Ik bedoel, ook als er een verdachte is van een moord bijvoorbeeld, dan weet je natuurlijk nooit precies wat er gebeurd is. Maar wat je dus probeert te doen, is te reconstrueren wat er daadwerkelijk gebeurd is. En dat doe je op basis van zoveel mogelijk gegevens. Met een zoveel mogelijk, zo breed mogelijke discussie van alle betrokkenen die er op de een of andere manier iets mee te maken hebben gekregen. En dan kom je uiteindelijk tot een soort van reconstructie van wat er gebeurd kan zijn en dan kun je daar vervolgens ook consequenties aan verbinden.
Ja, ik heb gezien dat met ons proces recht dat helemaal niet gebeurt. En dat die getuigen helemaal niet mochten worden gehoord enzovoorts.
Maar nu gaan we een beetje in een heel erg.
Ja, dan krijg je ook een soort feiten in een soort van. Ja, nee,
dat is procedureel.
Ja.
Die procedure van het strafproces recht lijkt helemaal niet tot het proces wat.
Ja, dat is een feitelijke stelling die ik zou willen betwisten, maar daar kun je even eens onderzoek naar doen of dat correct is.
Ik wil graag naar de volgende vraag. U had een vraag, meneer.
Ik heb een opmerking.
Een kort en bondige vraag. Ja, opmerkingen, dat mag niet, hè?
Wij zijn hier ook, we gaan elkaar discussiëren daar tijdens de prioriteit.
Ja.
We zijn ook een idee. Kijk, één ding over toeslagen, wat meneer zegt net daar. Wij wisten al in 2005 dat het mis zou gaan. Maar we hebben niet geacteerd. Dus het is niet zo dat we feiten niet wisten. Wij wisten feiten, maar de minister weet, de Kamerleden, iedereen wist, maar we hebben niet geacteerd.
Mm-hmm.
Dat is één feit wat er is. Wat Renier net zei over vertrouwen. Als je een samenleving wil hebben waar je check en balance wil hebben, dan moeten onze instituten vertrouwen. Wij vertrouwen onze rekenkamer niet, we vertrouwen PDL niet, we vertrouwen ombudsman niet. En wie vertrouwt dan? Dat is de politiek. Dus daardoor vertrouw ik de politiek ook niet meer. Dus daardoor krijg je een bepaalde cirkel.
En nu de vraag, kort en bondig.
waarom willen we namelijk, ik was vanochtend met wat wethouders aan het praten over transparantie. En eerst de vraag stelde ik aan hen: waarom wil je niet transparant zijn nou eigenlijk met je beleid? Maar voor wie zit je daar nou eigenlijk?
Waarom willen politici niet transparant met zet? Ik snap de vraag wel.
Nee, ik wil nou aangeven, in mijn optiek willen ze niet transparant zijn, omdat ze namelijk denken dat ze afgerekend worden.
Ja. Ja.
Maar de vraag is, voor wie zit je daar?
Ja, maar dit hebben we in zekere zin al een beetje beantwoord, hè, dat het goed zou zijn als politici en bewindvoerders wat vaker gewoon de dilemma's duidelijk zouden en daar duidelijk over communiceren. En niet de hele tijd een mooi weer show opvoeren, wat je natuurlijk toch vrij vaak ziet, zeg ik uit eigen ervaring. Hartelijk dank. Voorin was nog een vraag?
Ja, ik heb een vraag. Eerst toch een hele kleine aanvulling nog. Wat ik heel belangrijk vind is inderdaad met die samenleving, en jullie hadden het ook over scholen en digitalisering en dergelijke. Daar moet inderdaad gewoon ook heel veel meer. Denk bijvoorbeeld aan de zeggenschap over de buurt. Investeren in jongerenorganisaties, het oude vormingswerk, niet het vermarkten van cruciale diensten en dergelijke. Maar dat
vraag?
Niet.
Ja.
De hele vraag is meer, ik zie dat de sociale media, die krijgen heel erg een soort negatief beeld. En dat klopt en het is belangrijk, want er zitten echt excessen. Maar sociale media kunnen ook heel erg bijdragen aan het creëren van de feiten. En ook als ze op een andere manier worden gebruikt en de algoritmes wellicht anders worden ingezet, ook juist bijdragen aan het versterken van de samenleving.
Ja,
hoe zien jullie dat en wat is daarvoor nodig? Ja,
dus de vraag is, ik herhaal met sociale media, zouden ook kunnen bijdragen aan het vaststellen van de feiten? Terwijl, wat je nu vaak hoort, is dat het is de schuld van de sociale media. Dus hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou komt toch vast, dus ik kijk er maar meteen over wat ik eigenlijk daar straks al zei. Want het is inderdaad prachtig, het is een groot goed dat we al die informatie hebben. Maar we moeten er wel goed mee leren omgaan. Dus ik ben het helemaal mee eens met je pleidooi voor goed onderwijs op dat punt. Want alleen dan kun je door de bomen het bos zien en kun je iets nuttigs doen met al die informatie die er via die sociale media gedeeld wordt.
Ja. Ja, want in je boek, Luc, heb je het ook over het multiplier effect, hè, van sociale media. En toen ik dat las, had ik zoiets van, ja, maar dat multiplier effect gaat ook de andere kant op. Hè? Dus inderdaad, wat hier geopperd wordt, van het gaat, aan de ene kant kun je zeggen, van de sociale media dragen bij een desinformatie. Maar als je ze goed weet te gebruiken en goed weet in te richten, dan kunnen ze ook bijdragen aan informatie.
Ik denk dat dat helemaal juist is. Het is eigenlijk wat natuurlijk wel vaak met grote nieuwe uitvindingen gezien, hè. Het biedt enorme mogelijkheden, dus ik ben het helemaal met jou eens, Katelijn. En ik heb daar ook wel enige aandacht aan besteed in het boek, niet genoeg misschien.
Maar jij hebt het over regulering ook, hè?
Ja, precies. En het is precies wat Janneke ook zegt. We moeten er mee leren omgaan en we moeten ook de nadelige effecten die er ook aan zitten proberen te reguleren, in de dwang te houden, daar regels voor te maken. Nou, dat is wat er op Europees niveau, daar is in ieder geval een begin mee gemaakt. Dus dat is denk ik goed nieuws. Maar het denken is denk ik daarover pas begonnen.
Ja.
Dus we hebben denk ik nog wel een debat daarover te voeren. Maar geheel eens met wat hier zojuist gezegd is.
Oké, ik ben echt super trots, want we lopen al 10 minuten uit. En dat vind ik zo leuk, want ik vind het altijd heel kort. En ik ben blij dat we gewoon 10 minuten erbij hebben kunnen snoepen. wat ik nog wilde zeggen is het volgende. Het boek van Luc is verkrijgbaar hier in de zaal. Er is een medewerker van de uitgeverij Boom die boeken verkoopt, als het goed is. Ja? Iemand heeft een doos meegenomen?
Je ziet hem niet werken. Kijk, hij zit...
Ah, sorry.
Het is een baas. Het is een grote baas.
Dus dat wil ik gezegd hebben. En ik zag net 2 mensen al weglopen. Nou, die hebben dus pech. Want er gaat nu nog een borrel plaatsvinden in café Kafka. Verzorgd door uitgeverij Boom. Verder hebben we de Turfmarkt. Dus iedereen is van harte welkom om daar het glas te komen heffen met Luc en met de andere panelleden als ze daar tijd voor hebben. Hartelijk dank.